Goedenavond, broeders en zusters. Vanavond wil ik u eerst meenemen naar 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. Een gedeelte wat de meesten u waarschijnlijk wel kennen. 2 Petrus 3, waar staat vanaf vers 1. Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning u oprecht gemoed opwekken, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende dat in het laatste de dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande. Door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Tot zover. Eigenlijk moet ik natuurlijk even doorlezen om te laten zien in welke context de apostel deze woorden naar voren brengt. Maar ik kan u dat ook zo wel vertellen. De gedachte is bij deze woorden en eigenlijk bij deze beide Petrusbrieven, dat de Heer beloofd had ooit terug te zullen keren en te komen tot wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. De apostel Petrus zei dat trouwens zelf mondeling in Handelingen 4. En hij zei daar dat de hemel hem moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En de gedachte is dan dat inderdaad de Heer Jezus ten hemel voer, maar dat hij opnieuw zal verschijnen om de afgesneden zaak, waarover Paulus het heeft in Romeinen 9, om die afgesneden zaak verder te volbrengen. Kortom, om weder te komen, een oordeel te brengen over de volkeren en het inderdaad het overblijfsel aan zich te onderwerpen, waarna inderdaad zijn koninkrijk op aarde alsnog gestalte zou krijgen. Maar het probleem in de dagen van Petrus is, en het is ook het probleem waar Petrus specifiek mee geconfronteerd wordt, het probleem is dat het zo lang duurt, want dat is niet helemaal wat men verwacht had. Het duurt zo lang voordat de Heer weer zal verschijnen. En dus wordt men wat ongeduldig. Men krijgt zo het een en ander aan vragen, met betrekking vooral tot degenen die inmiddels overleden zijn in afwachting van het koninkrijk. En het koninkrijk is nog maar steeds niet gekomen. Dus wordt een wat moeilijke zaak. De apostel Paulus heeft daar het een en ander een antwoord op. En eigenlijk is hij de enige die daar antwoord op geeft. En de apostel Petrus vertelt er ook het een en ander van, alvorens hij overigens zijn lezers eveneens doorverwijst naar onze geliefde broeder Paulus, zoals hij hem noemt in vers 15. Het is niet helemaal zonder ironie dat ik het lees altijd, hè. Maar goed, waar het om gaat is dat de apostel Petrus weliswaar niet helemaal verklaart hoe het er nou precies zit. Maar aan de andere kant verklaart hij wel dat die tijd die het neemt tot aan de wederkomst van Christus, dat die tijd bepaald niet het belangrijkste is. En dat er nou eenmaal de belofte bestaat dat de Heer zou wederkomen. En hoe lang dat dan duurt, dat heeft er verder niet zoveel mee te maken. In dat verband heeft hij het over een andere lange periode. Een lange periode die zelfs teruggrijpt tot voor de dagen van de wereld waarin wij nu leven. En hij brengt dan hier in deze woorden naar voren dat er eenmaal mensen zijn die altijd maar denken dat alle dingen altijd gelijk blijven. Dat is een merkwaardig verschijnsel. Een mens leeft maar heel kort. En in die korte tijd dat hij leeft bestudeert hij min of meer, alles niet serieus, de wereld waarin hij leeft en zegt dan alle dingen gaan gewoon dagelijks zo voort. Men meet snelheden van processen die zich nou eenmaal in de natuur afspelen en maakt daar berekeningen mee en zegt dan, nou dan moet de aarde ongeveer zoveel jaar oud zijn. Anderen berekenen uit dat hij dan nog zoveel jaar moet bestaan. Anderen hebben uitgerekend dat de zon een bepaalde massa heeft en per uur zoveel energie verbruikt, zodat je dan kunt uitrekenen hoe lang het nog duurt voor we helemaal op Philips zijn aangewezen. Maar ja, daar kwam ik net langs, dus vooruit. Nou ja, dat soort dingen. Dat soort naïeve berekeningen, want naïef zijn ze natuurlijk. En dat is ook wat apostel Petrus naar voren brengt, dat ze naïef zijn. Want de mens denkt weliswaar dat alle dingen altijd gelijk blijven. Alle processen ook steeds met dezelfde snelheid of traagheid voortgaan. Maar brengt de apostel Petrus hier naar voren? Dat is niet het geval, want er zijn in de loop der geschiedenis van de mensheid toch nogal wat grote veranderingen geweest. Hij doelt hier op één bijzondere, daar kom ik zo op terug. Maar aan de andere kant is het zo dat de apostel Paulus precies dezelfde dingen naar voren brengt. Bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief, want we houden het er maar op dat die van Paulus is. Daar zegt hij ook dat door het woord Gods niet alleen de wereld ontstaan is, maar hij zegt dat door het woord Gods ook de eeuwen geworden zijn. En die verschillende eeuwen waarop hij doelt, zijn dan toch ontstaan doordat grote veranderingen zich hebben afgespeeld in de wereld zoals wij die kennen. En dat is niet alleen de ene verandering waar Petrus het over heeft, maar het zijn er nogal wat meer geweest. En sommige daarvan noemt hij vervolgens ook in bijvoorbeeld Hebreeën 11. Ik ga er dan verder niet op in, maar het gaat er maar om dat de geschiedenis, de menselijke geschiedenis, inderdaad vol van omwentelingen geweest is. Er zijn er vele geweest in elk geval. En zij zijn tot stand gebracht in het algemeen door de wil van de Heer. Daar gaat het maar om. Maar een van de belangrijkste omwentelingen die plaats hebben gevonden en die men niet schijnt te willen kennen, is degene waarvan Petrus hier spreekt in deze woorden. Hij zegt namelijk in vers 3 dat wij eerst moeten weten dat in het laatste de dagen spotters komen zullen. Nou, wij leven in het laatste de dagen. De hele term laatste de dagen is immers van toepassing op de tegenwoordige boze eeuw. Sinds dat er de juren, zoals ik vorige keer gezegd heb, sinds dat het einde van de tegenwoordige eeuw aangebroken is. Want het einde van de tegenwoordige eeuw brak aan bij de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En verder is het nog een kwestie van tijd en de hele tegenwoordige boze eeuw bestaat niet meer. En sindsdien leven wij dus in de laatste dagen. Of populair gezegd, de laatste dagen zijn de dagen die begonnen zijn bij de eerste komst van Christus. Dat is gewoon wat de Bijbel erover zegt, dus daar hoef ik verder niks aan toe te voegen. Dat betekent dat Petrus dus ook al in de laatste dagen leefde. En hij zegt, wij weten dat in het laatste dagen spotters komen zullen. Luidt hij dus het woord Gods niet serieus wensen te nemen, want dat zijn die spotters. Die bovendien dus ook niet naar het woord Gods, maar naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En dat niet alleen, zij zeggen ook in vers 4, waar is de belofte zijn de toekomst? Wij zouden geneigd zijn het populair te zeggen, waar is de belofte van zijn wederkomst? Dat is niet helemaal correct dan als ik het zo zeg, maar daar komt het in de praktijk toch op neer. Want de Heer had beloofd weer aanwezig, weer zichtbaar aanwezig te zullen zijn. En dat is de betekenis van de term toekomst, parousia. Het duidt op een zichtbare aanwezigheid. En men zegt dan, wat komt er nou terecht van de belofte die de Heer gedaan heeft, dat hij inderdaad weer zou verschijnen. Dat hij uit de hemel zou wederkeren en zich met de gang van zaken op aarde zou bemoeien. Er zijn er velen die dat zeggen en ik hoop niet dat u me kwalijk neemt dat ik er dan ook nog op wijs dat er velen zijn in onze dagen die dat zeggen, want zij geloven niet in de wederkomst van Christus. Ze zijn ze zullen dat ontkennen als ik het zo zeg. Daar ben ik mij bewust. Maar zij verstaan er wat anders onder dan wat de Bijbel eronder verstaat. Men verstaat dan dikwijls onder de wederkomst van Christus de gebeurtenissen rond de jongste dag. Maar dat is niet wat de term betekent. Zoals ik al zei, het gaat er niet om zijn komst als zodanig. Het gaat om zijn aanwezigheid in de toekomst op aarde en zijn bemoeienis dus ook in de praktijk met de aardse gang van zaken. En dat gebeurt niet op de jongste dag, want dan is het te laat, denk ik dan maar. Maar het gebeurt hem toch heus ruim meer dan 1000 jaar daarvoor. Want de Heer heeft dat beloofd om dat te zullen doen. Om al die dingen waarvan de profeten gesproken hebben, om die wederop te richten. En in het bijzonder om wederop te richten de vervallen hut van David. En dat is niet de troon van God, maar dat is de troon van David. Die stond niet in de hemel, maar stond in Jeruzalem. Dat betekent dat de Heer zal verschijnen inderdaad om de troon die hem ook rechtens toekomt, als zoon van David, om die troon inderdaad te herstellen. En in de praktijk betekent dat gewoon dat hij zijn koninkrijk zal oprichten op aarde en zijn koninklijke rechten zal opeisen. Dat is ook wat in het Oude Testament vele malen gezegd wordt, maar ik ga er ook maar niet verder op in. Maar er zijn er nou eenmaal velen die die belofte zijn de toekomst wel kennen, maar daar niet in geloven en zeggen, nou duurt nou al zo lang, dus daar komt helemaal niks meer van terecht. Kennelijk dienen wij dat anders te duiden, is dan de uitdrukking. Hè? Waar is de belofte zijn de toekomst? Maar de apostel Petrus heeft een commentaar op. Zij zeggen, waar is de belofte zijn in de toekomst? En ze argumenteren, namelijk van die dag dat de vaders ontslapen zijn. En dat, dan hebben we het in ieder geval over Abraham, Isaac en Jacob. Zo niet over Abraham, over Adam, Seth en hoe heet het ook weer? Enos, ja, ik was even denken. Adam, Seth, Enos, Kenan, hè? Want dat worden ook de vaders genoemd. Van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo van het begin de schepping. En de vertalers zetten het woordje gelijk ertussen, maar dat verandert niks aan de betekenis van de zin. Ik hoop tenminste dat u dat ziet. Hè? Alle dingen blijven al zo. Van het begin der schepping. Zodat niet alleen verwezen wordt naar het ontslapen van de vaders, maar ook zelfs naar het begin van de schepping. En men zegt, alle dingen blijven gelijk. Op die theorie trouwens is de hele evolutietheorie gebaseerd. Maar goed, laten we het daar maar niet verder over hebben. Het is dus een verkeerde veronderstelling. Dat zegt de apostel ook in vers 5, want er komt zijn commentaar. Hij zegt, want willens is dit hun onbekend dat. En dan volgt er het een en ander. Maar het gaat erom dat hen wat onbekend is. Zij zien wat over het hoofd, heel voorzichtig gezegd. Maar in de praktijk, zij weten iets niet. En zij weten het niet omdat zij het ook niet willen weten. Waarbij je moet bedenken dat kennen en dus ook bekend zijn in de Bijbel veronderstelt niet alleen intellectuele kennis of een kennis van feiten, maar het veronderstelt vooral kennis die men heeft met het hart, dingen waarin men gelooft, waar men uit leeft, die in het leven van de mens realiteit zijn. En er staat, willens is dit hun onbekend. Dat wil niet zeggen dat ze er nooit van gehoord hebben, maar het wil zeggen dat ze het aan de kant geschoven hebben, in elk geval bewust, omdat ze het niet accepteren als deel van hun laten we zeggen, wereldbeschouwing of levensbeschouwing, of gewoon als deel van hun eigen leven. Iets wat bewust wordt afgewezen. Willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. Dat gaat over de hemel en dan, en de aarde, uit het water en in het water staande. De uitdrukking hier is een parallelisme waarbij de apostel eerst spreekt over de hemelen waarvan hij wat zegt en daarna over de aarde waarvan hij wat zegt. En van de hemelen zegt hij, ze zijn overlang geweest, en van de aarde zegt hij, zij bestaan uit het water en in het water, maar dat be, dat voorvoegsel, dat moet u maar weer weglaten, want dat staat er ook helemaal niet. Hè? Er staat gewoon de aarde uit het water staande en in het water staande. Alleen staande staat er maar één keer, maar het geldt voor beide uitdrukkingen uiteraard. De gedachte is dat de aarde uit het water staat en in het water staat, en dat de hemelen van overlang geweest zijn. En daarbij dienen we te bedenken dat weliswaar van de hemelen niet gezegd kan worden dat ze uit en in het water staan. Van de aarde wel, dat zal ik u zo vertellen. Maar van de hemelen kan het niet gezegd worden, maar van de aarde kan wel degelijk gezegd worden dat die van overlang geweest is. En dat is ongetwijfeld ook de gedachte. Dat kan ook niet missen, omdat wat hier in vers 5 hemelen en aarde heet, dat heet vervolgens in vers 6 samenvattend weer gewoon de kosmos. Door welke de wereld die toen was, zodat aarde en hemel uit vers 5 in vers 6 gewoon weer heten wereld. En ik zeg gewoon weer, omdat in de hele Bijbel dat zo het geval is. Als het gaat over wereld en er wordt verder niks bij gezegd, dan is het inderdaad de schepping als zodanig, en die bestaat uit hemelen, twee namelijk. Twee hemelen en één aarde. En in sommige gevallen wordt het woord wereld toegelicht en dan blijkt het soms een smallere betekenis te hebben. Maar het leuke is dat het hier wordt toegelicht en dan heeft het nog steeds de grote, brede betekenis, namelijk die van hemelen en aarde. Nou, waar het om gaat is dat de wereld van overlang geweest is. En in ieder geval wordt het dan gezegd van de hemelen. En van de aarde wordt in het bijzonder vermeld dat die uit het water staat en in het water staat. Dat betekent zoveel niet als niet in vers 6 gezegd zou worden dat die aarde vervolgens, en zelfs de wereld, door het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Want de gedachte is dat de aarde uit en in het water staat, maar heel gemakkelijk gewoon onder water verdwijnt. Nou ja, in Nederlander hoef je dat niet uit te leggen. He? Dat gebeurt heel gemakkelijk. Maar de gedachte is ook bovendien dat dat ook inderdaad één keer gebeurd is. Nou ja, het is vaker gebeurd, moet ik nou eerlijkheidshalve zeggen, wat de aarde betreft althans. Maar daar gaat het niet om, hier gaat het over eenmaal. Maar laat ik de draad gewoon opnemen in vers 6. Willens is hun onbekend dat de dingen dus niet al zo gelijk gebleven zijn van het begin der schepping. Er moet dus een grote verandering geweest zijn. En die verandering wordt dan in vers 5 uitgelegd, namelijk, punt 1, dat inderdaad door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde, of zeg maar gewoon, dat door het woord Gods de hemel en de aarde, of gewoon de wereld geweest zijn, dat is op zich niks nieuws. De gedachte is gewoon dat hemel en aarde, de schepping dus, tot stand zijn gekomen door het woord Gods. Ik neem aan dat we dat langzamerhand wel weten. Ja, niet alleen blijkt dat uit Genesis, maar het blijkt in ieder geval uit uitspraken, heel mooie uitspraken overigens, daaromtrent, in Johannes 1. In het begin was het woord en zonder datzelfde is geen ding geworden dat geworden is. En uitspraken in de Colossensebrief overigens. Waar niet alleen staat dat door het woord Gods de wereld gemaakt is, maar waar ook staat dat door het woord Gods de wereld in stand gehouden wordt. Kortom, het woord Gods is de kracht die deze schepping bij elkaar houdt. Nou, ik ga er niet verder op in. Maar hier staat dus dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde. En van de aarde staat dat die staat uit het water. En dat klopt natuurlijk, want het betekent gewoon dat de aarde boven het water uitkomt. Het steekt er bovenuit. En omdat wij voegen daar nog een extra voorzetsel aan toe om het duidelijk te maken wat we onderuit verstaan. Want voorzetsels zijn in het algemeen zeer onduidelijk. Let u er maar eens op. De betekenis van voorzetsel wordt in hoge mate bepaald, gewoon door de zinsbouw, door de context enzovoort. Door waar het over gaat gewoon, hè. Maar er staat dus uit het water staande, en wij zeggen dan er bovenuit, want zo is dat nou eenmaal, het droge land immers, want aarde is hetzelfde als het zogeheten droge land in Genesis 1. Aarde is immers de droge aarde, ter onderscheiding van de zee. De aarde is immers ooit opgerezen, want dat staat er in Genesis, is opgerezen boven de wateren en staat dus uit het water. Niettemin staat het ook in het water en dan betekent het eenvoudig dat dat droge land door water omgeven is. Men haast zich altijd te verklaren dat 2/3 van onze zogenaamde planeet, wat helemaal een dwaze uitdrukking is, maar daar zullen we het nou maar niet verder over hebben, hè? Dat 2/3 van onze zogenaamde planeet bestaat uit water. Nou ja, een mens voor nog meer, heb ik begrepen. Maar goed, dat even terzijde. Nee, het zijn zulke dwaze uitdrukkingen. Ik moet er altijd bij lachen als ik het zeg, want een planeet is een dwaalster. En de aarde is geen dwaalster. Het is niet een ster, laat staan een dwaalster. Maar goed, dus het woord planeet mag ik eigenlijk helemaal niet gebruiken. Maar goed, de wereld zoals wij die kennen op dit niveau, hoe zeg je zoiets, hè? Het aangezicht van de wereld, hè? Het plateau, mag je dat ook zeggen? Nee, ik geloof niet dat de aarde plat is. Dat betekent het ook weer niet. Maar, nee, zeker niet. Maar het plateau waarop we leven is maar voor 1/3 droog land, zeg men dan. Min of meer droog land en de rest is water. Dat betekent inderdaad dat de aarde omgeven is door water. Zo sterk dat in de Bijbel, wanneer een schema gegeven wordt van de wereld zoals wij die kennen, dat daar verondersteld wordt dat de aarde inderdaad pakweg een ronde schijf is die omgeven is door water. Vandaar dat de Bijbel spreekt over het midden of het hart der aarde, het middelpunt der aarde. Dat wordt geacht Jeruzalem te zijn zo ongeveer. En het spreekt ook over de uitersten der aarde. Nou, dat is dat land wat ligt aan de zee, in het rond. Dat is de buitenste cirkel dan. Maar ik moet erbij zeggen dat net als dat wij ons het recht veroorloven om dingen schematisch voor te stellen, de Bijbel dat dan ook doet. Een heel simpele zaak, hè? Overigens, wanneer het echt gaat om een Bijbels wereldbeeld, komen we bij nog heel wat anders terecht. Helemaal zeker niet een ronde schijf omgeven door water enzovoorts. Maar goed, dat ook maar even terzijde. Maar wel is het zo dat aarde is niet de, onze planeet. U moet er ook op letten dat het woord aarde in de Bijbel nooit met hoofdletter staat. Ja, we hebben het niet. Als wij het op school hebben over de aarde, dienen wij aarde met hoofdletter te schrijven. Want anders is het een spul waar je schop in steekt enzovoorts, hè. Dat is aarde, of wat je in een bloempot doet. Maar als met een hoofdletter geschreven is, wordt het geacht te zijn de wereld waarin wij leven, met uitzondering dan van de hemel waarin wij ons hoofd steken. Hebben jullie? Dat is de aarde. Bij nader inzien wordt de aarde niet alleen onderscheiden van de hemel, maar ook wordt aarde dan vervolgens nog eens onderscheiden van de zee. Zodat je maar ziet dat aarde inderdaad een betrekkelijk begrip is. Hemel en aarde, dan is aarde gewoon alles wat hier beneden is. Ongeacht of het misschien ook water is. Maar als het gaat om de zee en het land, want dan vertalen we ineens met land, hoewel het altijd hetzelfde woord is, hè. Dus als we praten over zee en aarde dus, dan is aarde ineens weer het zogeheten droge land, wat uit de zee opreist en wat door de zee omgeven is. Dat is het verhaal. Maar Petrus houdt het tot een Bijbels woord gebruikt en zegt dat de aarde uit het water en in het water staat, maar dat de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde. En dan staat daarover door welke, en dat welke slaat terug op het water, vandaar die eigenaardige zinsbouw van vers 5. Door welke, dus door het water, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. En nu worden aarde en hemel weer samengevat in de ene term wereld, zoals in de Bijbel gebruikelijk. En dan staat er dat de wereld die toen was, in het verleden dus, dat die met het water van de zondvloed bedekt is geworden en zo vergaan is. Waarbij ik moet opmerken dat het woord zondvloed ook geschreven wordt met één kleine letter. Dat hoort ook zo. Om de eenvoudige reden dat de term zondvloed niet de naam is van de een of andere vloed, zoals daar zijn, zoals je daar hebt bijvoorbeeld, hoe heet het ook alweer, de Elisabethsvloed, hoe was dat? Ja, je bent toch onderwijzeres of niet? Nee? Oh, jij dan? Nee, ook niet. Oh, niet meer. Nou goed, wij moesten dat op school leren. Die vloeden die hadden dan een naam. Enzovoorts. En wij dachten dus soms dat zondvloed de naam was van de vloed in de dagen van Noach. Dat is niet het geval. Het wordt dan ook met een kleine letter geschreven. Terecht. Het is een misverstand onzerzijds. Want zondvloed betekent gewoon een grote vloed. Dat wij het woord echter alleen nog maar gebruiken in verband met een Bijbelse vloed. En dus alleen de vloed van Noach, omdat we die andere vloed niet kennen. Willens, dikwijls. Hè? Ja, dat heeft tot gevolg dat het woord een soort eigennaam gaat worden, hè, voor de vloed in de dagen van Noach. Maar dat is een misverstand. Zondvloed betekent gewoon grote vloed. Dus er staat dat de wereld die toen was, met het water van de grote vloed bedekt zijnde vergaan is. En ik wijs u erop dat daar niet staat dat de mensheid vergaan is. Dat er ook niet staat dat de aarde vergaan is, hoewel de aarde verging. Maar dat er staat zelfs dat de wereld vergaan is. En mijn vraag vervolgens is altijd, even over de vloed in de dagen van Noach. Verging toen de mensheid? Nee. Nee toch? Want wij zijn er nog. Verging toen de aarde? Ook niet. Verging toen de wereld? Hoef ik dan al niet meer te vragen natuurlijk. Ook niet dus. Zodat het daar op geen enkele manier of van toepassing te brengen is. Het enige wat we lezen een hoofdstuk eerder in 2 Petrus 2 is dat in de tijd door die grote vloed in de dagen van Noach, 2 Petrus 2 vers 5, dat toen door die vloed de wereld der goddelozen vergaan is. En zelfs dat staat er niet. Er staat, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht. En dat dat de vloed is in de dagen van Noach, dat blijkt natuurlijk, want Noach wordt genoemd in het vers, hè. God heeft namelijk de oude wereld niet gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht. En het begrip wereld wordt daar inderdaad beperkt door de toevoeging wereld der goddelozen. En dat is niet hetzelfde als goddeloze wereld. Dat kan niet. Want goddelozen zijn mensen. Het is dus zo dat de toenmalige wereld der goddelozen vergaan is. De kosmos namelijk, de samenleving of wat het dan maar betekenen mag, waarvan deze goddelozen deel uitmaakten. Want de wereld is toen niet vergaan. Dat er wat veranderd is, wellicht, maar het is heel punt niet. Het gaat erom dat de goddelozen toe vergaan zijn. Niet de mensheid, niet de aarde en zeker niet de wereld. Want de gedachte is dat weliswaar de wereld vergaan is, maar niet in de dagen van Noach, maar in de dagen van de nog oudere vloed. Dat laat zich ook heel eenvoudig uitleggen. Ik doe het nu even uit de losse pols allemaal, want anders dan ben ik er een paar avonden over bezig. En dat heb ik al zo vaak gedaan, dus dat kan ik me eigenlijk niet meer permitteren nu, hè. Maar het laat zich heel eenvoudig verklaren, doordat als de vloed van Noach geweest is, de Heer zijn boog aan de hemel geeft en plechtig belooft aan Noach dat voortaan de wereld, dan wel de aarde of wat er maar wezen mag, niet meer geoordeeld zal worden door water. En de eerste vraag zou moeten zijn, hoezo is dat dan al eerder gebeurd? Of niet? De Heer zegt, het zal voortaan niet meer, dat impliceert toch... He? Nou goed, nog voorzichtiger. Dat suggereert toch, op zijn minst, dat het al eerder gebeurd is. En het is ook eerder gebeurd, want het is eigenlijk nog veel sterker. De hele vloed in de dagen van Noach heeft zo'n grote betekenis, omdat die als het ware een echo is achteraf. Een soort herhaling op kleinere schaal achteraf van de grote vloed die al eerder geweest was in de dagen van, van de dagen van voor Adam. Want dat is de gedachte. En ja, ik neem nou de tijd niet, maar je zou in de Bijbel eens moeten lezen over de vloed. Over de vloed van Noach. En het zal blijken dat er dan dingen gezegd worden die helemaal niet op de vloed van Noach van toepassing zijn. Maar wel van toepassing zijn op die vloed uit Genesis 1. De grote wateren en de grote afgrond enzovoorts. De term wordt er dikwijls ook bij gebruikt. Sluizen des afgronds, overigens. Maar goed, dat even terzijde. Waar het om gaat, is dat in 2 Petrus 3, vers 6, gesproken wordt niet over het water van de vloed van Noach, maar over het water zoals het in elk geval dan genoemd wordt, expliciet, in Genesis 1, vers 2, om het dan maar even op Genesis te houden. Want in de praktijk blijkt het nog vele malen vaker voor te komen, met name in Job en in de psalmen, en in sommige profeten ook, zei het dan, dat het met terugwerkende kracht besproken wordt. Maar de wereld die toen was, is met het water van de zonvloed, van de grote vloed, vergaan. Maar de hemelen die nu zijn, vers 7, de hemelen die nu zijn, sinds die grote vloed, en sinds dus de dagen, de zeven dagen van Genesis 1, die wereld en die hemelen, die zijn door hetzelfde woord Gods als een schat weggelegd, dat wil zeggen, ze worden door hem bewaard. En dat sluit aan bij de woorden in Colossense die ik zojuist aanhaalde. Waar staat dat de hele schepping bestaat tezamen. Dat wil zeggen, de hele schepping staat tezamen, of wordt bijeengehouden door hem, als één geheel. Hier staat het ook, hij bewaart hem als een schat. Haar, moet ik eigenlijk zeggen. Hij bewaart de schepping, die is per definitie eigenlijk vrouwelijk. Hij bewaart de schepping als een schat. En dus daarvan staat dat die ten vure bewaard wordt tegen of tot de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Waarna in het gedeelte vanaf vers 10 gesproken wordt over het uiteindelijke oordeel door vuur wat over de schepping gebracht zal worden. Over hemelen en aarde wel te verstaan. Waarna verschijnen zal nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, zoals het staat in 3 vers 13. En de gedachte is dan eenvoudig deze, dat in de beginnen God de hemelen, twee namelijk, want dat staat er echt, dat God in de beginnen hemelen en aarde schiep, en dat vervolgens, om een of andere reden, deze hemelen en aarde woestheid en ledigheid en duisternis zijn geworden. Ik weet wel dat het alleen van de aarde staat, dat die woestheid en ledigheid en duisternis werd. Maar neem niet weg dat het water wat er overheen kwam, wel degelijk ook oordeel bracht over de hemel. Want ook de hemelen liepen onder, of moet je dan zeggen boven? Weet ik eigenlijk niet. Vol met, water. Ja, nou ja, nee, maar dat kent u toch uit het hoofd ook, wat er staat in Genesis. Er staat, in het begin was, toen met die eerste dag toen begon, weet u wat, was eerst licht. En daarna maakte God een uitspansel in het midden der wateren. Dat kun je heel eenvoudig voorstellen, er was water. En in het midden maakte hij een uitspansel. Populair gezegd, maar ik bedoel het absoluut niet onerbiedig, hij blies daarin één bel. En dat uitspansel, wat de wateren uitspande, wegdrukte, betekende gewoon naar alle zijden. Dus dat uitspansel noemde hij hemel. Dat betekent automatisch dat er daarvoor dus, althans gedurende enige tijd, geen hemel was. Dat is maar het verhaal. En dat betekent dus zonder meer dat als God de hemel maakte door wateren te verdrijven, dan betekent het dat als er daarvoor een hemel was, en dat blijkt zeker ook uit 2 Petrus 3 hier, hè, als er daarvoor een hemel was, dan is die volgelopen met water. En ik ga er maar niet dieper op in, want ik verdwaal zo in al die uitspraken in Genesis over de schepping als zodanig. Daar moet ik zoveel bij tekenen, dat heeft nou allemaal niet zoveel zin. Ik heb het trouwens vaak genoeg gedaan, zeg ik dan maar weer. Hè. Dus ik doe het nou niet, maar waar het om gaat is dat inderdaad ook uit Genesis blijkt dat niet alleen de aarde, maar ook de hemelen vergaan zijn door water. De hele geschapen wereld stond vol water, als je het dan zo zeggen mag. Of bestond uit water, misschien ook, ik kan het zo niet goed zeggen. Maar in elk geval, die hele wereld is vol water gelopen, dat is wat er staat. En dat water werd er vervolgens uit verdreven, er kwam namelijk licht en een uitspansel. En toen er een uitspansel was, had je dus hemel en water. Nee, meer was er niet. Als u het niet begrijpt, laat u de rest van uw gedachten even weg. Gewoon even de gedachten volgen. Er is alleen water. In het midden van het water maakt God een uitspansel. Noemt dat hemel. Dat is de hemel. Dus, en dan staat er vervolgens dan is er dus niks anders dan een hemel en water. En vervolgens staat dat water nog verder werd weggedreven en dat het droge land oprees uit de wateren. En dan heb je alles bij elkaar. De hemelen, de zeeën en het vaste land, het droge land. Nou, daar gaat het om. Dat komt tot stand in Genesis gedurende deze 7 dagen. Maar de gedachte is dat daarvoor wel degelijk ook hemelen en aarde geweest zijn die echter volgelopen zijn met water. En datzelfde kun je van de vloed van Genesis, 7? De zondvloed namelijk, kun je dat niet zeggen. Dan kun je hooguit zeggen dat het hele land, alle droge land, onder water gelopen is. Zelfs tot aan de bergen, tot boven de bergen, maar niet de hele hemel vol. Nou, verder naar boven toe. Want er staat precies hoeveel el, geloof ik, hè? Het water uitrees boven de hoogste bergtop. Zodat in ieder geval daar niet van toepassing is dat ook de hemelen geoordeeld werden of onder water kwamen te staan of wat je daar dan maar onder verstaat. Dat is dus niet zo. Er blijft dus niks anders over dan inderdaad ook uit 2 Petrus 3 vast te stellen dat het een volstrekt Bijbelse gedachte is. Ik zei ook uit 2 Petrus 3 vast te stellen dat het een volstrekt Bijbelse gedachte is dat God weliswaar in de beginnen hemelen en aarde schiep, want dat staat in Genesis 1 vers 1, maar dat daarna om een of andere reden die wereld geoordeeld werd door water. En toen later een gelijksoortig oordeel kwam in de dagen van Noach, zei de Heer daarna, dit was de laatste keer. Nee, hij zei, voortaan, enzovoorts, hè, zal het niet meer gebeuren. Maar dat betekent, dit was de laatste keer. En als ik het zo zeg, dan dringt zich vanzelf de vraag op. Wat was dan de eerste keer? Nou, daar gaat het nou maar om. Dat we deze gedachte oppakken. Dat inderdaad zo'n oordeel door water gekomen is over de toenmalige wereld. Of zoals Petrus het noemt, over de wereld die toen was. En dat is dus een andere dan de wereld die nu is. Het moet duidelijk zijn dat de wereld voor Noach is gewoon de wereld die nu nog is. Dus in ieder geval dezelfde mensheid die daarin leeft. En verder wijs ik nog even op de uitdrukking in vers 5 van 2 Petrus 3. De hemelen zijn van overlang geweest. Dat is een soort vaste uitdrukking die in het Oude Testament ook gebruikt wordt. Dat wil zeggen, in een andere taal dan natuurlijk, maar een gelijksoortige uitdrukking die inderdaad steeds terugverwijst. Niet naar de dagen van Adam uiteraard, maar de dagen van ver daarvoor. Of om het in de Nieuwtestamentische uitdrukking te zeggen, het zijn termen die terugverwijzen naar de dagen van voor de nederwerping der wereld. Waarmee ik en passant natuurlijk gezegd heb dat de bekende uitdrukking de grondlegging der wereld ook inderdaad betekent nederwerping der wereld. Niet grondlegging, dat is absoluut een verkeerde vertaling. Nederwerping der wereld, en daar hebben we het nu over. De nederwerping van de wereld zoals die ooit tot stand kwam door het oordeel wat God er door water overheen bracht. En sindsdien speelt dat oordeel door water een belangrijke rol in de geschiedenis van deze wereld. Dat wil zeggen, het speelt een rol in de dagen van Noach. Even uit het hoofd, hè? In de dagen van Noach, oordeel door water. En daar zit toch in Petrus. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, enzovoorts. Zodat de doop in water, in ieder geval, hè, waarin men ondergaat en waaruit men weer tevoorschijn komt, ook een reflectie is, een echo, of hoe zeg ik zoiets, een projectie, goed, is van dat oordeel wat in Genesis 1 vers 1, vers 2 bedoel ik, al over de wereld gekomen is. En in dat rijtje zou ik natuurlijk moeten noemen de doortocht door de Schelfzee bij Egypte. En zo kom ik op dit onderwerp natuurlijk. En de doortocht door de Jordaan. Het was door de wateren. De doortocht door de Jordaan, 3 keer trouwens. En het zal waarschijnlijk nog de laatste niet zijn. Maar goed, laten we ook maar even voor wat het is. Hebben we nog meer? Nou ja, de doop in het Nieuwe Testament heb ik natuurlijk al genoemd. Maar wat dacht u van het water van Bethesda, om maar eens wat te noemen? En het water waardoor Naaman gereinigd werd. Schitterend type van de gemeente trouwens, Naaman de Syriër. Maar goed, daar hebben we het een andere keer wel weer over. Maar het gaat erom inderdaad dat God een oordeel brengt over de wereld. Als het definitief is, is het het oordeel door vuur. Maar als een voorafschaduwing daarvan, is het een oordeel met water. En dat is in het verleden gebeurd, meerdere malen. En in een geestelijke toepassing daarvan komen we het ook tegen, want het water is ook inderdaad een beeld van het woord van God. Het blijkt trouwens uit deze woorden van Petrus hier. Die zegt, door het woord Gods zijn die dingen ontstaan, maar is ook het oordeel gebracht. Want het woord Gods brengt inderdaad in het algemeen gesproken een oordeel over de schepping en over de levende mensheid. Maar aan de andere kant blijkt het toch een mogelijkheid te zijn om aan dat oordeel te ontkomen. Of om uit dat oordeel weer te verschijnen. Dat is met het water ook altijd gebeurd. En dat gebeurt met het vuur eigenlijk ook. Ook dat komt trouwens in de Bijbel voor. Hè? Dat men in het vuur geworpen wordt en er toch weer uitkomt. Maar goed, waar het om gaat is dat in het verleden een groot oordeel over de schepping gekomen is. Als een voorafschaduwing van het uiteindelijke oordeel wat komen zal. Niet door water, maar door vuur. En in die tussenliggende periode, de mensheid gewaarschuwd zijnde, hè, in die tussenliggende periode wordt de mens geconfronteerd met de enige mogelijkheid om aan het definitieve oordeel te ontkomen. En als men zou zeggen, nou dat oordeel komt toch niet, zegt Petrus, nou je vergist je, want het oordeel is ook al geweest. Maar dat was nog door water. Maar wij verwachten dat de Heer zal komen in de toekomst, dat de dag des Heren zal aanbreken en ergens tijdens die dag des Heren, nou ja, die staan al meer dan 1000 jaar lang aan de gang trouwens, maar ergens tijdens die dag des Heren zullen de hemelen met een gedruis voorbij gaan en de elementen zullen branden en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Dat is vers 10 van 2 Petrus 3. En dat is de grote lijn die hier getrokken wordt. En als men zegt, zo'n oordeel komt in de toekomst niet, dan zegt Petrus, nou dan ben je zeker niet bekend met de gedachte dat het in het verleden al geweest is. En zoals het in het verleden was, zo zal het in de toekomst ook gebeuren. En nu we het toch over hebben, de woorden die de Heer uitspreekt tot Noach, waarbij hij zegt, voortaan zal er geen oordeel meer komen door water, die worden door sommigen als een tamelijk hoopgevende gedachte beschouwd, hè. Er is hoop met een regenboog en dat soort dingen. Maar de Bijbelse gedachte is net andersom. Er is namelijk helemaal geen hoop wat dat betreft en niet daaraan ontleend. Want wat de Heer zegt is, als het nou weer gebeurt, gebeurt het door vuur. En bij water is een theoretische mogelijkheid om het te overleven. De mensen staan nog goed bestand tegen water, maar door vuur niet. En vandaar dat het juist een waarschuwing is. Het is zoals met zoveel typologie, de vloed in de dagen van Noach en ook de woorden die erbij gesproken worden, houden allemaal rechtstreeks verband met het oordeel in de vloed van, laten we maar zeggen, Genesis 1 voor het gemak. Maar dat is weer zo, omdat dat oordeel uit het verleden het voorbeeld is, het grote type is van het oordeel wat in de toekomst definitief zal komen. Zodat het beeld eerst terugverwijst naar het verleden en vanuit het verleden alsnog naar de toekomst. Dat is trouwens een heel bekend Bijbels gegeven. Ik noem maar één voorbeeld. Dat is dat van het paaslam wat elk jaar weer geslacht en gegeten moest worden. Maar de Bijbel zegt daarover dat paaslam wat elk jaar geslacht en gegeten moest worden, is een herinnering aan dat paaslam wat geslacht werd bij de uittocht uit Egypte. Dus het keek terug naar het verleden. Maar neem niet weg dat het eerste paaslam wat geslacht werd in Egypte een vooruitwijzing was naar het definitieve paaslam uit 1 Korinthe 5, namelijk Christus. Daar staat dat, hè? Want ook ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo laten ze dan feest vieren enzovoorts. Feest der ongezuurde broden slaat dat uiteraard op. Dat is een heel gewoon Bijbels beginsel. Dat dingen zijn een herinnering aan wat geweest is. Maar dat wat geweest is, ziet vooruit naar de toekomst. Een ander mooi voorbeeld is het Loofhuttenfeest. Dat wordt gevierd ter herinnering aan dat Israël in tenten gewoond heeft in de woestijn. Maar aan de andere kant, het Loofhuttenfeest wijst vooruit naar de dag des Heren. Dat wil zeggen naar het geopenbaarde koninkrijk van Christus. Het komende koninkrijk. De werkelijkheid is natuurlijk dat die Loofhuttenfeesten steeds een herinnering waren aan Israël in de woestijn. Maar dat aan de andere kant de situatie van Israël in de woestijn een vooruitgrijpen is op het duizendjarig rijk. Laat ik het eens populair zeggen deze avond. Is een vooruitgrijpen op het duizendjarig rijk. Want ook, ook dan geldt van, we zijn al verlost. Het koninkrijk is al aangebroken, maar de nieuwe schepping nog niet. Want die komt pas na de jongste dag. Heb je nog een toepassing van dezelfde geschiedenis. Maar dus een kijken naar het verleden, vanuit het verleden naar de toekomst. En binnen dat kader past ook inderdaad de uittocht uit Egypte. En ik bedoel in bijzonder dan de doortocht door de Schelfzee. Want die kun je heel makkelijk vergelijken met de vloed in de dagen van Noach. En nog beter is het om het te vergelijken met de vloed in de dagen van, zeg maar weer Genesis 1. Maar het gaat er natuurlijk om dat het uiteindelijk allemaal vooruitgrijpt op de definitieve verlossing die door Christus, de echte Adam, de echte Noach, de echte Mozes, tot stand zal gebracht worden. Om van Elia en Elisa dan maar even te zwijgen en Jozua niet te vergeten. Hè? Hoe dan ook, wat hier dus staat is inderdaad dat zo'n oordeel geweest is over die oude wereld. En waar ik nu naartoe wil is naar de eenvoudige Bijbelse waarheid dat Egypte weliswaar in het algemeen een beeld is van de wereld. Maar dat geldt voor Babel bijvoorbeeld ook, hè. Maar in het bijzonder is Egypte een verwijzing naar die wereld die uit het water naar boven gekomen is, maar die ook zomaar weer in het water zal wegzakken. Een wereld die dan ook geregeerd wordt door degene die dat al deed, alvorens de wereld onder water liep, om zo te zeggen. Nou, waar het om gaat is dus dat in de tijd, in de wereld die toen was, de zonde zijn intrede gedaan heeft. Uiteraard onder de leiding van degene die we sindsdien kennen als de Satan. Nee, er zijn schriftplaatsen genoeg die dat zeggen. Maar ja, goed, daar ga ik nou allemaal niet op in. Maar die oude wereld, geregeerd door Satan en vervolgens door de dood die daar zijn intrede gedaan heeft, die oude wereld werd geoordeeld door water, weliswaar, maar een oordeel door water is nooit een definitief oordeel. Zodat de wereld, aarde, hè? Zodat de aarde die later, op de derde dag van Genesis 1, de aarde die later uit de wateren oprees, eigenlijk nog steeds die aarde is die geregeerd werd en wordt door die tegenstander die dat ook al deed daarvoor. En ik heb er al vaker op gewezen dat de aarde die wij leren kennen in Genesis 1, 2 en 3, dat die aarde hoe dan ook alle kenmerken heeft van de heerschappij van Satan daarover. En ik heb het over een aarde al voor de zondeval. Ook dat ga ik nou niet bespreken, want ik denk dat het wel erg ver buiten de orde is. Maar het blijkt gewoon, als ik even vlug enige punten noem, is het gewoon zo, die oude wereld die toen gemaakt werd, dat die aarde enzovoort, daarvan staat dat God een hof plantte in Eden, voor de zondeval. Hoe komt het dan toch dat van de lagere school of aan, zou ik maar zeggen, van de kleuterschool aan, allemaal rondlopen met de gedachte dat die aarde een hof was? Of hebben jullie dat niet gedacht? Nee, dan gefeliciteerd. Want er staat precies het tegenovergestelde. De aarde was geen hof. Er was ergens een hof, maar die had hij ingeplant. En zoals het met een hof ook nu, na de zondeval, nog steeds is... want ik zou niet weten wat er veranderd zou zijn... Hè? Zoals het met een hof nog steeds is... als er niet iemand in rondloopt die hem onderhoudt... dan wordt het of een woestijn, zeg ik altijd, of een oerwoud... en in de praktijk heten beide in de Bijbel een wildernis. En dat is ook wat gebeurde. De Heer bouwde een hof in Ede, dus alleen die plek, verder niet... Hè? En hij zette iemand daarin om de hof te bouwen. Dat betekent letterlijk groter te maken, uitbreiden. Dat bevestigt dus weer dat daar buiten geen hof was. En om die te bewaren. En bewaren is hetzelfde als bewaken. Dat betekent dus dat er ergens een vijand was. En naderhand blijkt ook dat de vijand niet alleen buiten de hof was. Hè? Maar ook daarin. Nou, dat lijkt mij op zich al voldoende om... Niet om eens wat bijzonders naar voren te brengen of iets sensationeels... want het is het natuurlijk helemaal niet. Maar gewoon even indien nodig om u wakker te maken. Let nou op wat daar staat, hè. Het is een gevallen wereld. Het is een zondige wereld, enzovoorts. Waarin Adam gezet wordt... Nou, daar gaat het maar om. Deze wereld waarin wij leven mag dan uit de wateren omhoog zijn gebracht... maar het is dezelfde wereld in principe die ooit onder water verdwenen is... en die in de macht ligt van de tegenstander. De God dezer eeuw. En dat is uiteraard Satan ofwel de diabolos, hè? De tegenstander dan wel degene die alles door elkaar gooit. En er zijn natuurlijk nog wat beschrijvingen van hem. Nou, van die wereld waarin wij leven... maar die zijn oorsprong vindt in een wereld van voor die grote vloed... van zo'n wereld is Egypte de uitdrukking. En het meest voor de hand liggende illustratie daarvan is... dat als kenmerk van Egypte genoemd wordt dat het er niet regende. Dat wil zeggen, regen is in de hele Bijbel een uitbeelding van de zegen Gods... van het woord Gods wat zegen brengt en wat van boven komt... maar staat er in Egypte regent het niet. En de gedachte is dan ook dat de wereld als zodanig die zegen ook niet ontvangt. Dat is wat anders dan dat God hem bij elkaar houdt of in stand houdt... maar waar het gaat om zegeningen, die komen zo niet. Het is een wereld die zijn vruchtbaarheid niet ontleent aan de regen die van boven komt... maar het is een wereld die zijn vruchtbaarheid ontleent aan het water uit de afgrond... Nee, uit de Nijl. Maar wat ik nou doe, de Nijl een afgrond noemen... Hè, en dus een overstatement gebruiken... dat is precies wat de Bijbel doet... want die spreekt ook over de rivier van Egypte als over een afgrond. Nou, en zo diep is hij ook niet, de Nijl. Nou, was hij... Nee, hij is tegenwoordig helemaal niet diep meer. Maar goed, maar dat was hij vroeger ook niet. Rivieren die regelmatig buiten een oever treden, zoals de Nijl, zijn nooit diep. Dat zijn over het algemeen modderige rivieren. Nou goed. Waar het maar om gaat is dat de Bijbel dat water van Egypte in verband brengt met de wateren van Genesis 1, van de grote afgrond. En de gedachte is dat Egypte eenmaal per jaar onder water loopt en elk jaar dus opnieuw weer uit het water verschijnt. En dan weliswaar vruchtbaar geworden is, maar het is een vruchtbaarheid die niet van boven komt, maar van beneden. Waarna bovendien beschreven wordt dat de God van Egypte, degene die dus vruchtbaarheid geeft aan Egypte, die leeft ergens in de diepe afgrond. Nou ja, de verklaarders haasten zich natuurlijk te zeggen dat dat slaat op de Nijl, omdat de vruchtbaarheid van Egypte uit de Nijl komt. Hè? Het water, zowel als de vruchtbare grond, leem, wordt door de Nijl gevoerd. Maar de Bijbel zegt dat in die Nijl en in die afgrond, dat daar inderdaad de grote God van Egypte woont, die vanuit die wateren zijn vruchtbaarheid geeft. Het moet duidelijk zijn dat die God van Egypte dan inderdaad niemand anders is dan Satan zelf. De God van die wereld, die in de tijd door wateren vergaan is. En die wij nog steeds kennen als de God van de zee. Onder verschillende namen. En die in het bijzonder ook door de Filistijnen gediend werd. De God Dagon. De God die eigenlijk een vis is. Hè? Dagon, het komt van dag. De Hebreeuwse dag, dat betekent vis. En daar gaat het maar om. De vruchtbaarheid komt inderdaad, het leven of wat het maar zijn mag, het aardse bestaan, komt dan inderdaad in de praktijk uit de afgrond. Want de gedachte is dat die oorspronkelijke wereld onder water verdwenen is. En sindsdien heet de god van die oude wereld de god van de zee. Nou ja, de god van dat land wat onder de zee terechtgekomen is. Dat is de gedachte. En daarom de god van de afgrond. Maar ik wil u eens wat meenemen naar enige schriftplaatsen in het Oude Testament, waarin uitdrukkingen gebruikt worden, speciale uitdrukkingen in verband met Egypte. Dat zijn er nogal een paar, want Egypte krijgt een paar bijzondere namen mee. En die namen die verwijzen inderdaad naar de werkelijke betekenis van Egypte. Ja, u begint hard te bladeren, maar laat me maar even zitten, want we gaan eerst pauzeren, hè? Zo zit het eigenlijk. Hè? Maar gaat erom dat zoveel namen in het Oude Testament verwijzen naar een figuur, een geheimzinnige figuur. De namen worden soms niet eens vertaald, maar een figuur die inderdaad in de afgrond, in de zee of in de rivier van Egypte, want het is dan hetzelfde, zou wonen, die in de praktijk de macht over Egypte in handen heeft. En dat is een uitbeelding van de wereld zoals we die kennen, de wereld waarin wij leven, die in feite geregeerd wordt, niet vanuit de hemel, maar die geregeerd wordt door Satan, die dan voor in de symboliek althans wordt uitgebeeld als die uit de afgrond. Dat betekent niet dat hij daar is, Satan, want dat is een misverstand. Hij is nog steeds in de hemel. Maar het betekent wel dat hij daar naartoe gaat aan één kant. En aan de andere kant betekent dat het zijn oorspronkelijke wereld, waarover hij macht had, inderdaad onder water verdwenen is. Maar goed, daarover hebben we het dus weer na de pauze. Dan bladeren wij nu maar naar Jesaja 30. Even wat schriftplaatsen met u langs. In een tamelijk willekeurige volgorde. Jesaja 30. Vers 7. Boven het hoofdstuk staan in mijn Bijbel profetie tegen het vertrouwen op Egypte. De gedachte is dat de Israëlieten een verbond sloten toen met Egypte tegen hun vijand die uit het noorden zou komen. Dus ze sloten met de zuiderbuur een verbond, met Egypte dus. En daar was de Heer niet erg blij mee. Ik zou niet weten waarom hij dat wel zou zijn als het in onze dagen gebeurde. Hè? Dat is veranderd, hè? Verbond met Egypte. Maar goed, en de Heer zegt dan dat men wel op Egypte kan steunen. Dat wil zeggen, men kan alleen dat idee hebben, want het zal blijken dat het verbond met Egypte geen stand houdt en dat Egypte een hoogst onbetrouwbare bondgenoot is. Nou goed. En in dat verband staat er dan, met name in vers 7, want Egypte zal ijdelijk en te vergeefs helpen. Dat wil zeggen, Egypte zal helemaal niet helpen. Uw verbond met de dood zal er niet gedaan worden. Maar goed, dat staat er ergens anders, ook in Jesaja. Maar Egypte zou helemaal niet helpen. Je kunt wel een papier ondertekenen. Maar daar blijft het dan ook bij. Egypte zal ijdelijk en tevergeefs helpen. Daarom heb ik hierover geroepen. En er staat er een wat vreemde kreet. Er staat namelijk, Rahab zal stilzitten. Dat moet er staan. Rahab zal stilzitten. En dat sterk te zijn, dat fungeert als vertaling van Rahab. Wat een slechte vertaling daarvan is, overigens. Want Rahab staat voor een grootspreker. Iemand die hoogmoedig is. Die grote dingen spreekt. Tegen wie, zal u wel duidelijk zijn? Ja, dat gebeurt dan tegen de Allerhoogste uiteraard. Die grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste. Rahab is een grootspreker. En we kennen een die grote dingen zal spreken tegen de Allerhoogste. Dan praten we over het beest. Uit de eindtijd zal ik maar zeggen. Maar het is eigenlijk gewoon Satan die grote dingen sprak al tegen de Allerhoogste. Dat staat ook in Jesaja, maar dat is vele hoofdstukken terug. Dat is Jesaja 14 namelijk, waar dat staat en waar de Satan zich verheft boven God. En daar wordt hij genoemd koning van Babel. Nee, ik wilde daar niet naartoe gaan, maar dat mag wel hoor. Maar want daar heb je die grootspreker in hoofdstuk 14 al, die zijn troon zou stellen boven God en boven de Allerhoogste enzovoorts. Maar die wordt met Rahab aangeduid, de grootspreker. En wat in Jesaja 30 vers 7 staat is, Rahab zal stilzitten. Dat betekent dan ook dat op het moment dat Israël die steun nodig heeft, zal Egypte niet helpen, want het punt is dat Rahab een van de aanduidingen is voor Egypte. Egypte wordt hier die grootspreker genoemd. Of anders, de grootspreker Rahab is eigenlijk de koning van Egypte, of nog beter de god van Egypte. Uiteindelijk gewoon Satan zelf. Maar de naam Rahab wordt in de Bijbel gebruikt als wat men dan noemt een dichterlijke aanduiding van Egypte. Nou, vooruit dan maar. Maar Rahab is gewoon de grootspreker en daarmee Satan zelf. Daar blijf ik even bij en dan blader ik naar Psalm 87. Want dan noem ik u nog een paar teksten waar Rahab genoemd wordt. Psalm 87. Vers 4, waar het gaat om het koninkrijk zoals het in de toekomst tot stand zal gekomen zijn. En dan staat er in vers 4, ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Ziet de Filistijn de Tyriër met de Moor, deze is al daar geboren. En de gedachte is dan dat de traditionele vijanden van Israël nu tot aanvaarding van de God van Israël zijn gekomen. Want zo is de situatie officieel in het koninkrijk, zeg maar in de 1000 jaren. Zodat hier traditionele vijanden genoemd worden met Rahab en Babel voorop. Maar Rahab is hier gewoon de aanduiding van Egypte. Lijkt me een duidelijke zaak, ook dat ze het bij elkaar horen, Rahab en Babel. Want Babel staat voor de wereld, de oude schepping in het algemeen. En Egypte staat voor die oude wereld die nou eenmaal uit het water een beetje omhoog gekomen is, maar er met gemak weer inzakt, zal ik maar zeggen. In verband met de wereld die toen was. En de overeenkomst tussen Egypte en Babel, de grote overeenkomst tussen Egypte en Babel is... Heb ik een jaar terug staan te vertellen, geloof ik, in Drachten, hè? Dat ze beide tichelstenen bakken. Van het leem wat uit de rivier komt. De een is de Eufraat natuurlijk en de ander is de Nijl. Want van Babel staat dat in Genesis, wat is het? 11? Genesis 11? 10? 11. Ze hadden tichelen voor stenen. Daar staat dat ze het uitvonden. Hè? Ze zeiden tegen elkaar, komt en laat ons tichelen strijken. En wel doorbranden. En daar bakken ze dus zelf stenen. Iets wat later in Egypte gedaan wordt. En waarvan ik al vaker gezegd heb dat het een uitbeelding is van het oprichten van een eigen gerechtigheid. Zelf stenen maken. In plaats van de steen uit de natuur, de rotssteen, te gebruiken. En de rotssteen is Christus nog altijd. Hè? Maar goed, ik kom er nog wel op terug. Want we zullen het nog wel eens over het bakken van tichelstenen hebben. Maar dat is de overeenkomst tussen die beiden. Dan hebben wij, nu we er toch zijn, Psalm 89, vers 11. Dat is leuk om dat even aan te halen. Vers 10, gij heerst over de opgeblazenheid der zee. En opgeblazenheid is al omhoog komen, verheffing, grootspraak. Hoogmoedigheid, grootspreken dus ook. Waar erbij komt dat water en woord synoniemen zijn. Dus een verheffing der zee is al sowieso al grootspraak. En verder zouden wij deze uitspraak moeten vergelijken met zulke standaardteksten als Psalm 2, de eerste verse, waar gesproken wordt over de waarom woedende volken en waarom bedenkende natiën ijdelheid. Een uitdrukking immers die handelt over de volkeren, maar die over de volken spreekt met gebruikmaking van deze... nautische uitdrukkingen, hoe zeggen ze iets? Maakt gebruik van de termen die op de zee van toepassing zijn. Hè? Waarom woeden de golven, is het, maar er staat waarom woeden de volken. En waarom gaan de zeeën zo tekeer? Nou staat hier ook, gij heerst over de opgeblazenheid der zee. Wanneer haar baren zich verheffen, zo stilt gij ze... Zodat de zee gestild wordt. In het Nieuwe Testament doet de Heer dat ook. Zodat blijkt dat de Heer degene is over wie Psalm 89 spreekt. Als teken dus. Hè? Nou goed. Gij hebt Rahab verbrijzeld. En Rahab is de grootspreker. Maar men komt bij de uitdrukking. Vanwege de opgeblazenheid der zee. En vanwege het verheffen. Het zich verheffen van de baren. En dan wordt de term Rahab gebruikt. De term waarvan iedereen weet dat het Egypte is. Maar het gaat erom dat Egypte en die wateren van alles met elkaar van doen hebben. Omdat Egypte nou eenmaal geacht wordt, grote delen van het jaar onder water te liggen. Het is de volkerenwereld die bestuurd wordt of in beweging gebracht wordt door de wind. En dat is niet de Heilige Geest uiteraard, maar het is uiteraard de overste deze wereld. De God deze eeuw, Satan zelf. Maar hier staat, gij hebt Rahab verbrijzeld als een verslagene. Gij hebt uw vijanden verstrooid met de arm uw sterkte enzovoorts. Waarbij dus hier het oordeel over Egypte inderdaad wordt aangekondigd. Maar daarmee over de hele oude schepping. Nou, dan heb ik, dat noem ik even uit het hoofd, om even volledig te zijn, dat is wel zo makkelijk. Rahab komen we ook tegen in Job 9, vers 13. En daar is het vertaald met hoogvaardig, hoogmoedig dus. Job 9, vers 13, daar gaat het over hoogvaardige helpers, hoogmoedige helpers. Helpers die een grote mond hebben, is de gedachte. En Job 26, vers 12, daar staat hij ook. En daar is de uitdrukking verheffing van de zee. Maar die verheffing is de vertaling van dit woord Rahab. En daar heb je dus dezelfde combinatie. Het is een verheffing van de zee, van de wateren. En de gedachte is daarbij dus aan eigenlijk als Satan zelf, de grootspreker, die immers de God van de zee geacht wordt te zijn. De God van die oude wereld die ooit door water vergaan is. Waarna ik kom in Jesaja 51. En dan heb ik alle schriftplaatsen waar Rahab genoemd wordt gehad. Jesaja 51, en daar is het weer heel gewoon Egypte. Vers 9 inderdaad. Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, gij arm des Heren. Dus de arm des Heren moet ontwaken. Ontwaak als in de verledene dagen, als in de geslachten van ouds. Ik wist niet dat ik hem tegen zou komen, maar daar heb je hem. Die uitdrukking komt overeen met het overlang waar Petrus het over had. De hemelen die van overlang geweest zijn. In het Oude Testament is het gewoon vertaald met van ouds. Vanuit het Hebreeuws dan. Want de term van ouds wordt slechts gebruikt in verband met de dingen van voor Adam. Van voor de zeven dagen. Van voor dus de grote vloed. Ik heb niet alle schriftplaatsen bij de hand, maar je kunt de concordantie aanschaffen, dat vindt u zo, hè. Van ouds. Ontwaak als in de verledene dagen. Er stond al als in het verleden, maar er staat bij welk verleden, namelijk als in de geslachten van ouds. Toen namelijk, toen eenmaal die grote vloed kwam waar Petrus het over heeft in 2 Petrus 3. En dat blijkt, want er staat, zijt gij het niet die Rahab uitgehouden hebt? De grootspreker. De God van wat inmiddels de afgrond geworden is, waar het water overheen kwam. Poseidon. Neptunus, ik zeg altijd, het woord zegt het al, hè. Neptunus. Dagon. Die Rahab uitgehouden hebt, die de zeedraak verwond hebt. Zijt gij het niet die de zee, de wateren des grote afgronds droog gemaakt hebt, die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen? En kijk, oppervlakkig commentaar is, oh ja, nee, Rahab natuurlijk, het is Egypte. Rahab uit vers 9, want het is Egypte, dat blijkt uit vers 10, want de verlosten die door de zee gingen, die droog gemaakt was, dat slaat natuurlijk op Israël bij de uittocht uit Egypte. En zo zijn we weer rond. Waarna de vraag is, maar waarom worden dan zulke grote gezwollen uitdrukkingen gebruikt? Waarom worden overstatements gebruikt? En dan moet je niet meteen zeggen, dat komt omdat het dichterlijke taal is en dichters praten altijd zo. Want dat is natuurlijk een slecht argument. Zodra we dan gezwollen taal tegenkomen, zeggen we, nee, dat komt omdat het dichterlijk is. Dat kun je van elk Bijbelvers vervolgens zeggen. Dus ik bedoel, daar redeneer je dingen mee weg. Dat is het niet. Nee, het punt is dat hier kortsluiting is tussen twee gebeurtenissen uit het verleden die met elkaar rechtstreeks verband houden. Omdat ze dezelfde dingen vertegenwoordigen, dezelfde waarheid. Namelijk dat God een oordeel brengt, maar dat er, hoewel God een oordeel brengt, toch een weg is ter ontkoming. En het oordeel is traditioneel een oordeel door water. En de weg tot ontkoming gaat altijd via het droge. Nou, dat vind je dus hier terug. En daarmee blijkt trouwens ook dat de twee dingen genoemd worden. Want in vers 9 staat al, ontwaak als in de verledene dagen. Nou, als u nou wilt, zegt u, verledene dagen is bij de uittocht uit Egypte. En dan als in de geslachten van ouds. En dan zeggen we, nou ja, dan is dat in Genesis 1. Nou ja, vers 2 dan, en wat er verder volgt. Er zijn twee verschillende tijden. En dan, zijt gij het niet die Rahab uitgehouden hebt, die de zeedraak verwond hebt? Oké, wat grote woorden voor Egypte. En dan, zijt gij het niet die de zee, de wateren des groten afgronds droog gemaakt hebt? En ik zal de Schelfzee niet onderschatten. Dat laten we altijd aan Werner Keller over, hè. Dat de Schelfzee onderschat, als er een beetje wind staat, waait die droog. Maar goed, hè. Dat was het dus niet. De zee was groot genoeg om er een leger Egyptenaren in te verdrinken. Neem me niet kwalijk, maar zo was het dan toch. Maar om dat nou te noemen, de zee, de wateren des groten afgronds, dat is toch knap overdreven voor de Schelfzee, wat het dan ook geweest mag zijn. Nee, het punt is dan ook dat weliswaar gedacht wordt aan de Schelfzee, maar dat de Schelfzee weer staat voor de grote afgrond, inderdaad, uit Genesis 1. En als je dus staat, zei gij het niet die de zee, de water, de grote afgrond droog gemaakt hebt, dan slaat het op het werk van de derde dag. Waarbij het droge land verscheen uit de wateren, waarbij uitdrukkelijk staat dat de wateren in één plaats verzameld werden. Wat trouwens een beetje vreemde uitdrukking is voor dat de wateren zich moeten terugtrekken om vaste landprijs te geven. Maar het punt is dat ook die uitdrukking alweer toegepast kan worden op de Schelfzee en zelfs later op het trekken door de Jordaan, want er staan woorden van gelijke strekking. De wateren stonden, de wateren werden opgehouden, de wateren werden op één plaats verzameld. Er staat zelfs waar het was in verband van de Jordaan, hè? Was het niet bij Adam? Adam of Adama? Maar bij Adam, ja, staat erbij. Kijk het maar eens na. Nou, hoe dat ook zij, deze woorden dus herinneren weliswaar aan Egypte, dat is een duidelijke zaak, maar daarmee zijn ze niet vol. De woorden zijn namelijk veel groter en spreken over die grote vloed van ouds. En inderdaad, toen werd de zee, althans gedeeltelijk droog gemaakt, opdat de verlossen daar doorgingen. En de gedachte is ook dat wij van nature, de mensheid van nature bedoel ik, dat de mensheid van nature sinds Adam beschouwd wordt als ontkomen, of als verlost van die oude wereld die toen door water vergaan is. En dan moet ik maar even wat zeggen, want waar het om gaat is namelijk dat uit die wateren de aarde opkwam en God maakte uit de aarde de mens, die, van wie sindsdien ook gezegd wordt dat hij uit de aarde en dus aards is. Maar het punt is dat hij dan dus ontkomen is aan de wateren van Genesis 1. En diezelfde gedachte herhaalt zich trouwens bij elke menselijke geboorte. Dat heb ik vorige keer gezegd, geloof ik. De wateren breken en er komt leven uit voort. En als het allemaal niet op tijd gebeurt, dan komt er geen leven. Toch? Ja, nou, dat is de gedachte. Het is precies hetzelfde, hoor. Dus, zijt gij het niet die de zee, de wateren des grote afgronds, de woorden uit Genesis 1 worden notabene gebruikt, droog gemaakt hebt, die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen. Alzo zullen de vrijgekochten des heren wederkeren met gejuich tot Sion komen, waarna gesproken wordt dus over hoe het koninkrijk tot stand zou komen enzovoorts. Er wordt gesproken over de troost die de heer zou brengen, als de trooster in vers 12. Maar waar het om gaat is dat de naam Rahab hier gebruikt wordt in vers 9. En men zegt dat is de aanduiding, de dichterlijke aanduiding van Egypte. Dan zeg ik dat is oké, maar de gedachte is natuurlijk veel dieper. Namelijk niet alleen Egypte, maar die hele oude wereld, waar Egypte feitelijk de uitbeelding van is. En dat wordt dan nog bevestigd doordat vervolgens nog een andere uitdrukking gebruikt wordt, namelijk die van de zeedraak. Die Rahab uitgehouden hebt, die de zeedraak verwond hebt. Dat is een slang waarvan de kop vermorzeld zou worden. Maar die zeedraak is inderdaad het grote zeemonster, Tannin in het Hebreeuws. Komt nogal eens voor overigens. Tannin. Maar het woord wordt ook heel specifiek gebruikt, niet voor de grote dieren in de zee in het algemeen, maar voor één in het bijzonder, het grote zeemonster. Niet te verwarren met die van Loch Ness, want dat is weer een ander. Hè? Minstens zo geheimzinnig, overigens. Maar inderdaad, het grote zeemonster. Nee, ik bedoel eigenlijk te zeggen, dat grote zeemonster komt in alle oude overleveringen voor. Zelfs in de sterrenhemel staat hier, Cetus. Walvis zeggen we dan, geloof ik niet. Ja. Ja. Wat dacht je hoe het sterrenbeeld heet in het Hebreeuws? Nou, niet Tanin, maar wel Leviathan. Gewoon de Bijbelse naam. Het punt is dat de mensheid vanaf zijn oorsprong, bij Adam bedoel ik dus, inderdaad weet over dat zeemonster. Men weet helaas weinig meer van symboliek. Men denkt oppervlakkig en begrijpt het dus niet meer. Maar het punt is dat dat zeemonster feitelijk gewoon Satan zelf is, de grote zeedraak. Soms met één kop, soms met drie koppen, soms met zeven koppen. Dat doet er nou niet zoveel toe. Maar niettemin, gewoon een uitbeelding van de god van de afgrond. Het verderf, of hoe je maar heten mag.
Geslachten uit de voortijd.
Ik had gehoopt dat niemand dat zou vragen. De geslachten van ouds. Ja, die vraag is een beetje laat, hè? Maar niettemin, de geslachten van ouds zijn inderdaad de bewoners geweest van die wereld van toen. Ja, die zijn er nou eenmaal ook geweest. Maar dat, eigenlijk heb ik er vorige keer over gesproken, maar dat hebben jullie niet gemerkt, denk ik. Hè? Hè? Ja, ik heb het niet gezegd, want ik heb vorige keer zelfs gezegd dat de Bijbel bij voorkeur niet over die zaken spreekt, omdat het gaat om de macht van Satan en daar kun je het beste zo min mogelijk over spreken, want je doet hem zo makkelijk er eer mee aan. Hè? Je kunt beter zeggen, afgoden, die ken ik niet, heb ik gezegd. En ik heb ook gezegd, dat betekent niet dat we niet weten dat ze er zijn, maar dat betekent dat we er geen rekening mee houden. We negeren ze. Als het even kan. Waarmee ik dus nu gezegd heb dat de afgoden uit bijvoorbeeld 1 Korinthe 10 demonen zijn. Dat staat er trouwens bij, dat ze dat zijn. De duivelen, de afgoden. Wat men de afgoden offert, offert men de duivelen, staat er in de Statenvertaling. Maar in het Grieks staat dan de demonen. En wil ik het een keer kort zeggen? Alleen als u dwars zit, vergeet u maar zo gauw mogelijk. En de demonen zijn inderdaad wezens die deze oude wereld bevolkt hebben, ooit. Op enige wijze, waar ik nou dan maar verder niet op inga, maar zo zit dat. En bedenk dan vervolgens dat op de jongste dag niet alleen de doden geoordeeld worden, maar ook degenen die uit de afgrond komen. De zee. De dood en de hel gaven de doden die in haar waren. Maar dood en hel zijn twee woorden, maar het is maar één. Hè? De dood namelijk het dodenrijk geeft dus de doden die in haar waren. En de zee gaf de doden die in haar waren. En mensen die in de zee verdronken zijn, zijn gewoon in het dodenrijk of in de hel of hoe maar heten mag. Dat is helemaal niet wat anders. Maar wat wel wat anders is, zijn degenen die inderdaad al sinds die grote vloed van Genesis 1 gevangen gehouden worden in Tartarus, en dat is ook gewoon het dodenrijk, maar het verschil is dat zij inderdaad geen Adamieten zijn, geen afstammelingen van Adam. En wij kennen ze hooguit als boze geesten. Demonen dus. Nou goed, ik ga er nu niet verder op in, want dat wil ik best een keer doen, daar gaat het niet om. Maar alleen op uw uitdrukkelijk verzoek, laat ik het zo zeggen. Maar het heeft hier zoveel niet mee te maken. Dus ik hou het hier even bij. Hè. Er worden dus twee uitdrukkingen gebruikt voor die grote machthebber van Egypte. Rahab, namelijk de grootspreker. En in tweede instantie wordt hij hier genoemd de zeedraak. Een fantasievolle vertaling natuurlijk van Tanin. Hè. Bij andere gelegenheid wordt het gewoon vertaald met walvis. Tanin. In Genesis 1 bijvoorbeeld ook. De grote dieren in de zee is dan ongeveer de gedachte. Ongeacht wat het dan precies is. Maar zoals ik al zei, we vinden hem ook aan de sterrenhemel. Daar heet hij in het Nederlands ook walvis. Maar waar het om gaat is dat de zeedraak in enkelvoud, het grote dier uit de zee, is eigenlijk gewoon de god van de zee, namelijk. Nou ja, Satan zelf.
Zelfde het openbaar 13,
hè? Ja, Dat is inderdaad de gedachte, want de openbaring 13 spreekt over het beest wat uit de zee komt. En dan zeggen wij natuurlijk, hij staat tegenover het beest uit de aarde. En de aarde is typologisch altijd Israël en de zee is dan typologisch de volkeren. Maar er zit nog meer achter natuurlijk, want inderdaad, hij komt uit de afgrond.
En deze kap is verwond.
Ook zelfs dat komt erbij voor, hoewel dat ook een historische betekenis heeft, zoals u uiteraard weet, want het gaat daarbij om een gewonde kop, namelijk de voorstelling van het oude Griekse Rijk. Maar neemt niet weg dat daarachter zit gewoon de grote draak die een gewonde kop heeft, hè?
Dat staat op vers 4 ook, is een warende draak.
Ja, en hij spreekt grote dingen tegen de Alleroosten, precies hetzelfde verhaal, ja. Ze horen bij elkaar, maar het is niet helemaal identiek, hoor. Maar het is wel dezelfde gedachte die erachter zit, hè. Nou goed. Rahab hebben we alle schriftplaatsen zo genoemd. Maar zo komen we vanzelf bij deze zeedraak. Hier in Jesaja 51 vers 9. Maar die komt nog wel een paar keer voor. Deze zeedraak. Want wij vinden hem ook in Ezechiël 29. Een profetie tegen Egypte. Ezechiël 29 vers 2. Mensenkind, zet uw aangezicht tegen Farao, de koning van Egypte, en profeteer tegen hem en tegen het ganse Egypte. Spreek en zeg, zo zegt de Heere, Heere, ik... aan u, of tegen u, o Farao, koning van Egypte. Let op, de koning wordt aangesproken, maar heel Egypte wordt bedoeld. Want dat staat in vers 2 al, hè? Dat daarmee heel Egypte bedoeld is. Ik aan u, o Farao, koning van Egypte, die grote zeedraak. En dat is Farao, de grote zeedraak, die in het midden zijner rivieren ligt, die in het water ligt, dus... En bedenk dat rivieren, niet rivieren zijn in het Nederlands, maar in het Hebreeuws. En dat betekent gewoon een grote watermassa. Een bewegende grote watermassa. Het hoeft niet een rivier te zijn naar onze begrippen. Maar de verwijzing is natuurlijk toch naar de Nijl, maar naar veel meer dan dat. Die daar zegt, mijn rivier is de mijne en ik heb die voor mij gemaakt... Maar ik zal haken in uw kaken doen, want dieren worden uit het water gevangen. Of door een net, of door haken in hun kaken. Dat is nou eens dichterlijke taal, hè? Ja. Ik zal haken in uw kaken doen en de vis uw rivieren aan uw schubben doen kleven. Nou, noem me een machthebber, een god of zo met schubben.
Dagon.
Precies. En Goliath, niet te vergeten. Er was ook die grootspreker, weet u nog, Goliath. Maar lees maar eens wat hij aan had. Schubben. Een geschubd pantsier. Hij zag eruit als een god, Dagon. Inderdaad. De god de Filistijnen, dat is precies dezelfde natuurlijk. Dus ik zal de vis uw rivieren aan uw schubben doen kleven... en ik zal u uit het midden uw rivieren optrekken... en al de vis uw rivieren zal aan uw schubben kleven... en ik zal u verlaten in de woestijn... Moet je een vis in de woestijn leggen, zeg, hè? U en al de vis uw rivieren op het open veld zult gij vallen. Gij zult niet verzameld, nog vergaderd worden. Aan een gedierte der aarde en aan het gevogelte des hemels heb ik u ter spijze gegeven. Enzovoorts. En dan staat er in vers 6. Al de inwoners van Egypte zullen weten dat ik de Heer ben, omdat zij den huize Israëls een rietstaf geweest zijn. Dat wil zeggen, Israël zocht steun, een rietstaf, zocht steun bij Egypte. Maar een rietstaf groeit immers aan de oever van de Nijl uit het water. En Egypte zou op zo'n staf, een rietstaf, leunen. En die kan heus heel dik zijn, hoor. Denk maar aan een engelstok, kun je knap op leunen. Maar strikt genomen is het ook riet, hè? Nou goed. Als zij u bij uw hand grepen, zo werd gij gebroken. Dat wil zeggen, de rietstaf knakte. Een verbroken riet. En spleet hun alle zijden. Dat wil zeggen, men haalde de hand er ook nog aan open. Want als je op een stuk, bamboe, hè? Steunt en het breekt. Dan kan je wel eens van die punten dwars door je hand heen krijgen. Het is verschrikkelijk scherp en hard. Maar niettemin, het breekt. En als zij op u leunden, zo werd gij verbroken en liet alle lenden op zichzelf staan. Dat wil zeggen, Egypte wordt geacht Israël in de steek gelaten te hebben. En dus komt er, onder andere daarom, een oordeel over Egypte. Dat is nog steeds niet geweest, dit oordeel, overigens, zoals het hier staat. Maar het gaat erom dat we hierin inderdaad die visgod herkennen. De god van de afgrond, de god van de wateren. Want daaraan ontleent Egypte nou eenmaal zijn grote kracht. Nou, en drie hoofdstukken verder ook is in hoofdstuk 32 van Ezechiël. Ezechiël 32 vers 2. Mensenkind, hef een klaaglied op over Farao, de koning van Egypte, en zegt tot hem: gij waart een jonge leeuw onder de heidenen gelijk, en gij waart als een zeedraak, daar heb je hem weer, Tanin. Gij waart als een zeedraak in de zeeën en braakt voort in uw rivieren en beroerde het water met uw voeten en vermodderde het hun lieder rivieren. Alzo zegt de Heere Heere, ik zal daarom mijn net over u uitspreiden. Nou, zoals gezegd, hè, het is of haken, vishaken, of een net. Ik zal mijn net over u uitspreiden door een vergadering van vele volken. Die zullen u optrekken in mijn garen, ander woord voor net. Dan zal ik u laten op het land, ik zal u heen werpen op het open veld en ik zal al het gevogelte des hemels, enzovoorts. Dat is precies dus hetzelfde als wat in hoofdstuk 29 daar overal gezegd wordt. Maar het wordt aangekondigd over Egypte, maar er wordt speciaal iemand aangeduid, namelijk die grote zeedraak, dat monster uit het water. En dan hebben we de zeedraak nog in Psalm 74, die mag ik in ieder geval niet vergeten. Psalm 74. Want daar vinden we vervolgens ook de andere aanduiding, namelijk de Leviathan. Psalm 74, vers 13. In vers 12 staat: evenwel is God mijn koning van ouds af. Jawel, nog een keer. Echt toeval hoor, ik heb het niet uitgezocht. Dus God is mijn koning van ouds af, die verlossingen werkt in het midden der aarde. Dus het mijn vraag zou het ook kunnen opvatten als: evenwel, God is mijn koning die van ouds af verlossingen werkt in het midden der aarde. Want dat is dan toch de gedachte. Hij is van ouds af en werkt verlossingen. Gij hebt door uw sterkte de zee gespleten. En dan geldt hetzelfde. Het mag dan aanvankelijk schijnen te wijzen op de uittocht uit Egypte, maar het wijst op veel meer. Gij hebt door uw sterkte de zee gespleten, gij hebt de koppen der draken, Tanin, daar heb je hem, de koppen der draken in de wateren verbroken, en nu komt er een andere naam, gij hebt de koppen des Leviathans verpletterd. Men heeft het woord maar niet vertaald, omdat het natuurlijk toch niet te vertalen is, maar er wordt een of ander zeemonster onder verstaan. Gij hebt de koppen des Leviathans verpletterd, gij hebt hem tot spijs gegeven aan het volk in dorre plaatsen, in woestijn dus. Gij hebt een fontein en beek gekliefd, gij hebt sterke rivieren uitgedroogd, enzovoorts. En op die wijze komt verlossing tot stand. Maar let ook op het meervoud van vers 12, die verlossingen werkt. En dat betekent dat de verlossing zoals hier beschreven meerdere malen tot stand gekomen is. Althans, gezien vanuit de dagen van de psalmist. En in elk geval geldt het dan voor Genesis 1. En het geldt voor de uittocht uit Egypte, minstens. En voor de intocht in Canaan door de Jordaan en noem maar op, hè? Natuurlijk. Maar het blijft altijd hetzelfde principe. Nou, dan gaan we even op die Leviathan verder, want dat is weer een andere naam. Die vinden wij in Job 40. Dat vind ik ook altijd een mooi gedeelte. Waar staat in vers 20? Zult gij de Leviathan met de angel, een hengel dus, of gewoon een haak, want dat betekent het. Zult gij de Leviathan met de angel trekken, of zijn tong met een koord dat gij laat nederzinken, met een hengeltje dus, hè? Zult gij hem een bieze in de neus leggen, of met een doorn, een haak, een punt dus, een doorn zijn kaak doorboren, dat is gewoon ook een haak dus, hè? zal hij aan u veel smekingen maken en zo gaan de vragen verder. Maar die Leviathan is niet alleen maar een groot monster uit de zee. Het is uiteindelijk de grote tegenstander, Satan zelf. En het leuke is dat in dit schriftgedeelte nog zo'n vreemde naam gebruikt wordt, namelijk al vanaf vers 10. Zie nu Behemoth. Behemoth. Nou, Behema is gewoon een dier en Behemoth is een meervoud. Maar toch wordt het als enkelvoud opgevat, zoals uit de rest blijkt. Het blijkt namelijk een heel groot dier te zijn. Er staat, zie nu Behemoth welke ik gemaakt heb nevens u. Hij eet hooi, of gras. Hij eet hooi, gelijk een rund. Zie toch, zijn kracht is in zijn lenden en zijn macht in de navel zijns buiks. Hij schijnt een erg dikke buik te hebben. Als het hem lust, zo zijn staat is als een ceder. De zenuwen zijn de schaamte, zijn doorvlochten. Zenuwen in de Statenvertaling zijn spieren. Hè? Zijn beenderen zijn vast als koper, zijn gebeenten zijn als ijzeren handbomen. Hij is een hoofdstuk der wegen gods. Een belangrijk stuk dus. Hè? Een groot stuk, een hoofdstuk der wegen gods die hem gemaakt heeft. Heeft hem zijn zwaard aangehecht, omdat de bergen hem voeder voorbrengen. Daarom speelden al de dieren des velds al daar. Kortom, daar heb je nog zo'n reusachtig beest. Nou, naar mijn beste weten is dat gewoon een nijlpaard. Letterlijk. Het woord zegt het al. Een nijlpaard. Een grote beest. Die normaal leeft onder water. Er wordt geacht amfibisch te zijn, min of meer. Dat is nog maar de vraag wat je daaronder verstaan moet. Maar hoewel een nijlpaard inderdaad een groot, log, zwaar zoogdier is van, dat kan wel 2.500 kilo worden. Onvoorstelbaar hoor. Loopt hij gewoonlijk op de bodem van het water. De bodem van de zee. Nou ja, niet zo'n diepe zee. Natuurlijk niet, maar niettemin op de bodem van de zee. En die komt er maar zelden uit. Hij komt er eigenlijk alleen uit omdat er op de bodem van de zee te weinig voedsel is. En dan komt hij er af en toe uit. Op het land. Om een beetje te grazen. Hoewel hij dat in donker doet, dus daar zie je normaal gesproken niks van. En overdag zijn ze in het water. Bijna altijd. Niet helemaal altijd, moet ik u zeggen. Maar ter wille van de fotografen komen ze er soms wel eens uit, zeg ik maar. Hè. Maar meestal krijg je van het beest niet meer op de foto dan zijn neusgaten en zijn oortjes. Of oogjes. He? Nee, dat is in de dierentuin. De mensen denken dat nijlpaarden ook van die korte stompe tanden hebben. Maar dat is alleen in oude hand zo, hè? Of in de dierentuin, want anders zijn ze te gevaarlijk. Ze hebben nogal gevaarlijke baktanden, heet dat. Net als het wilde. Nee, die kennen we ook niet hier. Een vrachtenzwijn, wou ik zeggen. Maar niettemin, het is een groot beest wat leeft in het water. En daar gaat het om, maar echt. Hoewel ze geen vlees eten, normaal niet tenminste, het zijn geen roofdieren, zijn ze wel degelijk levensgevaarlijk als je ze in het nauw brengt. En daar gaat het maar om. Maar dit is ook zo'n monster uit het water. In Egypte zelf komen ze nauwelijks meer voor tegenwoordig. In de Nederrijn, dat was Nedernijl, moet je horen. Omdat ze daar langzamerhand uitgeroeid zijn, maar in de Bovennijl nog wel. En verder in heel Afrika natuurlijk. Wat heet... Ik ken mensen die hebben er een in de tuin, in de vijver. Hè? In het meer achter het huis, ja. Het leven is gevaarlijk, s'nachts. Maar goed. Waar het om gaat is dat op beide manieren, met het term Behemoth en Leviathan, gesproken wordt over een groot dier, een groot machtig dier, een vervaarlijk dier, dat leeft in het water. En onder water. En hij is een uitbeelding eigenlijk van Satan zelf, de god van die oude wereld die door water vergaan is. Want dat blijft gewoon de gedachte. Nou, en ik ging wel snel weg uit Psalm 74, maar ik ga nou nog even naar Psalm 104. Waar Leviathan genoemd wordt in vers 26, overigens een lastig vers om te bespreken, moet ik u zeggen, maar er staat over de zee. Kijk, vers 25 spreekt over de zee. Deze zee, die groot en wijd van ruimte is, daarom is het wriemelende gedierte, een term uit Genesis 1 ook, en dat zonder getal, kleine gedierten met grote. Daar wandelen de schepen, Nou, dat kan natuurlijk. In Duitsland varen de auto's, dus vooruit. Daar wandelen de schepen. Wandelen betekent gewoon langzaam voortgaan. Hè? Dat moet je gewoon weten. Hè? Gewoon langzaam voortgaan, dus dat doen schepen. Daar wandelen de schepen. En de Leviathan, die gij geformeerd hebt om daarin te spelen. Ik persoonlijk ben geneigd in de eerste plaats te wijzen op het woordje en, wat schuin gedrukt staat. Dat wil zeggen, dat moet er eigenlijk, dat staat er eigenlijk helemaal niet. Dat woord de Leviathan staat er gewoon even tussen. Ik ben er ook geneigd te zeggen dat de uitdrukking die gij geformeerd hebt enzovoorts, om daarin te spelen, dat die hele uitdrukking terugwijst naar wat er daarvoor staat allemaal over die gedierten en die schepen en noem maar op. En waarom staat dat Leviathan ertussen? Wel eenvoudig, omdat het verband legt met, voorgaande versen. Want in Psalm 104, vers 2, vers 1 staat: loof de Heere mijn ziel. O Heer mijn God, gij zijt zeer groot, gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Maar bedenk meteen even dat het kleed van God de schepping is. Hoef ik hopelijk nou niet uit te leggen meer, want daar heb ik toch geen tijd meer voor. Maar als God bekleed is, wel zijn kleed is de schepping. Oh, mooi. Dank u. Ik ga meteen door naar vers 2. Hij bedekt zich met licht als met een kleed. Hij rekt de hemel uit als een gordijn. Om zich heen, uiteraard. Die zijn opperzalen zoldert in de wateren. Let op, eerst gaat het over licht, dan gaat het over water. Dus je voelt al aan dat we hier een parallel hebben met Genesis 1, het werk van de zeven dagen. Dus die zijn opperzalen zoldert in de wateren, die van de wolken zijn wagen maakt, die op de vleugelen des winds wandelt. Hij maakt zijn engelen geesten, zijn dienaars tot een vlammend vuur. Hij heeft de aarde, daar heb je hem, licht, water, nou droog land, hè. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten, zodat je maar weer ziet dat het geen planeet is, hè. De dwaalsterren staan niet op grondvesten. Maar goed, hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten. Zij zal nimmer meer nog eeuwiglijk wankelen. En de gedachte is zelfs bewegen. Want die aarde beweegt niet, hè. Volgens de Bijbel niet tenminste. Behalve bij een aardbeving. Nou goed, vers 6. Gij had ze met de afgrond als een kleed overdekt. Het moet duidelijk zijn dat we praten over Genesis 1.